Stuifmeel-podcast is aan aflevering 134 toe. En al die voorgaande afleveringen en deze waren allemaal met Frans Kapteins. Daar is je weer, Frans. Goedemiddag of ochtend of avond, wanneer je dit ook hoort. Wensen je altijd het beste toe, zo is het natuurlijk.
Goeiedag, Christian.
Ja, dat lijkt mij een hele goede. Frans, we gaan het deze keer hebben over kleine beestjes.
Ja, kleine beestjes. Ja, ik was laatst bij... Ik ga het niet zijn naam noemen, want dat vind ik dan vreselijk. Want er kwam iemand op bezoek en die had zo'n elektrische vliegenmepper.
Oh, is dat niet goed?
Ja, nee. Voor mij apart. Weet je waarom niet? Omdat de allerlei beestjes die binnenkomen vliegen, er wordt lustig op losgeslagen.
Ja.
En ja, dat betekent dat ze allemaal die diertjes ook doden.
Ja.
En dan is zo'n elektrische vliegenmepper is gewoon een soort, ja, zeg maar, een martelwerktuig uit de middeleeuwen.
Oké.
Okay. Kijk, voor de mensen sowieso, dan krijgen ze een prikkel. Een beetje prikkelend en het is verder onschadelijk.
Ja.
Maar voor zo'n diertje moet je eens nagaan. Eerst raakt het diertje bewusteloos en dan komt hij net een beetje bij. En dan wordt je ondertussen, zeg maar, geroosterd op dat gaas. Nou ja, het is natuurlijk een dood van verschrikkelijk.
Ja.
En ik noem het altijd, zeg maar, vliegen of elektrische tennis rackets. Maar
ja, zo zien ze er ook uit. Ja,
ja. Ja, ze zien er ook echt zo uit. En die mogen wat mij betreft in het verdomhoekje gestopt worden. Zeker als het gaat om zweefvliegen. Want ja, die zweefvliegen hebben namelijk iets bedacht.
Ja.
Van, we worden veel te veel aangevallen door diverse vijanden.
Ja.
Weet je wat we doen? We gaan een mimicrie doen.
En mimicry, dan doe je net alsof je een ander beestje bent.
Ja, precies. En ik ga daar een keer dieper in op mimicry. Omdat er toch veel andere ook belangrijke dingen in zijn voortgekomen bij mimicry.
Ja.
Maar de eerste mimicry wat we nu over willen hebben is inderdaad, zeg maar, dat de echte vijanden die denken dan van, goh, dat is een wesp of een bij. Want daar lijken die zweefvliegen een beetje op. Hè?
Ja.
Die bootsen dus, zeg maar, wespen of bijen na. Ja, en in de tijd dat dus, zeg maar, de mens nog niet aanwezig was, was er dus geen probleem. Maar sinds de mens steeds banger wordt van allerlei dieren, en dat praten we juist over de 20e en de 21e eeuw, ja, dan worden die mensen vinden die van alles uit om juist die geel-zwart gestreepte beestjes weg te slaan. En ja, dan doden ze dus heel veel zweefvliegen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet echt handig, want ja, die beestjes hebben juist heel veel nut. Daar ga ik het ook even over hebben.
Ja, wel belangrijk.
Maar even kijken, wat zijn die zweefvliegen nou?
Ja.
Ze horen bij de tweevleugeligen. En de tweevleugeligen hebben dus duidelijk twee vleugels.
Dat snapt iedereen.
Ja, precies.
Ja,
dus als je dan een wesp of een bij ziet, of horenaars, die hebben vier vleugels. Dus dat verschil kun je vrij goed zien. Zeker als ze op het raam zitten of zo, dan kun je het heel goed zien. Dus daar zit, maar er komt nog meer verschil bij. Maar die zweefvliegen, dat zijn dus, zeg maar, hele nuttige dieren. Er zijn er in totaal in Nederland 303 inheems, dus die horen hier thuis. En er zijn er wel 364 waargenomen. Maar dat zijn dus, zeg maar, dieren die af en toe eens een keer vanuit het buitenland deze kant op komen. Of nu met warm worden van het klimaat zijn ze wat meer waargenomen. Maar of die inheems gaan worden, dat weten we dus niet. Ze hebben een maximale lengte van 2 centimeter. Dan heb je de grootste meteen, dat is de stadsreus. En de anderen zijn al veel kleiner. Maar ze zijn ook nog herkenbaar aan hun vleugels, als je daar naar kijkt. Want ze horen dan wel bij de vliegen thuis. Maar het verschil met vliegen is dat, zeg maar, de zweefvliegen, die hebben allemaal aders. Die beginnen niet op de rand van, zeg maar, de vleugels, wat bij vliegen wel is.
Ja.
En eindigen ook niet aan de andere kant op de rand. Dus die hebben dus die aders zijn een beetje, liggen die los op de vleugeltjes. Minstens althans in de vleugels, moet ik in feite zeggen. Maar ze zitten dus niet gebonden aan randen. Dus dat is ook al heel duidelijk groot verschil. En die vliegen, zeg maar, die dooradering is heel uniek in dat systeem. En vermoedelijk heeft dat iets ook te maken met het zwevende vermogen wat ze hebben. Want wat zijn het voor deze beestjes? Als jij af en toe in je tuin kijkt en je zit een beetje rond te kijken, en dan zie je in één keer een beestje hangen. Dat hangt helemaal stil. Net als een helikopter wel eens een keer maar stil kan hangen.
Mm.
En uiteindelijk is dat dan zo'n zweefvlieg. Die kan dus helemaal stil hangen voor een behoorlijke periode boven een plant of boven een omgeving, om zo te kunnen spieden waar dat beestje naartoe wil gaan. Nou, wat zoekt dat beestje dan vooral? Nectar en stuifmeel. Dus er zijn ook nog eens een keer dieren die absoluut nergens gevaarlijk voor zijn. Hè. Ze zijn op zoek naar nectar of stuifmeel en vliegen dus altijd bij bloemen. En in de tuinenkassen zijn de tuinbouwers, die zijn heel erg blij met in ieder geval een aantal van die zweefvliegen. Omdat die zweefvliegen hebben wel vraatzuchtige larven die heel veel bladluizen opeten. Dus naast de lieve heersbeestjes is een zweefvlieg larven ook nog eens een keer nuttig. Dus het diertje zelf, ja, dat eet alleen maar nectar en zeg maar stuifmeel. Maar de larve is voor sommige plantenliefhebbers heel belangrijk. Want dat beestje eet dus heel veel luizen. Dus ze zijn inderdaad tuinbouw zijn ze heel erg geschikt om die binnen te hebben. Maar je hebt nog meer, want je hebt dus die bladluizenetende dieren. Die pakken zeg maar alles aan wat maar met bladluis te maken heeft. Dus ook al die zeg maar luizen, die witte luizen die op je planten komen. Maar ook zeg maar de groene luizen. Het maakt niet uit, die eten al die bladluizen op. Dan heb je nog de afvaletende zeg maar larven van zweefvliegen.
Ja.
Nou, dat zijn dus wormvormige larven die ook nog wat beharing hebben. Maar die eten dus zeg maar alles op van bijvoorbeeld in wespennesten. Dus die gaan trekken het wespennest binnen.
Ja.
En daar eten ze dus de larven van de wespen op. Dus ja, dat vinden wij toch ook wel wat sympathiek. Want heel veel mensen hebben toch wat meer last van wespen. Ik vind het minder, zeg maar, minder last heb ik ervan. Maar oké, als je dan zeg maar zo'n wespennest hebt en er zitten dan een paar van die afvaletende zeg maar diertjes in, dan is dat toch
dat
wel
heel, fijn,
erg, heel erg interessant.
Ja, ja.
En dan heb je nog afvaletende zeg maar larven die leven in zeg maar water.
Oh, ja.
En die beestjes, ja, bijvoorbeeld de rattenstaartlarven, dat zijn zeg maar larven van de blinde bij.
Ja.
De blinde bij is heet zo omdat die er in het begin echt werd gezien als een bij.
Maar dat is dus weer niet zo.
Nee, want hij had maar twee vleugels.
Ja, precies. En dan dus, is het
maar het beestje zelf, als je naar het diertje kijkt, dan lijkt het net een bij. Want heel veel mensen maken die vergissing ook. Die denken dat ze met een bij te doen hebben. Dan blijkt het dus inderdaad een zweefvlieg te zijn. Maar weer hetzelfde. Ze eten dus nectar en stuifmeel. Dus je hebt er verder geen last van. En het is wel fijn dat ze in het water leven. Want daar vreten ze allerlei zeg maar larven op van muggen. Ja, die willen wij niet graag hebben.
Nee, zeker niet. Nee. Ja,
het gevolg is door al dat gedoe rond zeg maar die mimicrie.
Ja.
Is dat zeg maar die zweefvliegen in behoorlijk aantal zijn afgenomen. Nou is het niet zo dat dat alleen de oorzaak is. De oorzaak waarmee waar zo snel de zweefvliegen zijn zeg maar afgenomen in aantallen. Ligt vooral zeg maar aan de bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daardoor zijn er heel veel zweefvliegen in één keer om zeep gebracht. En wat ook voor hen belangrijk is, de droogte. Want daardoor zijn er minder mooie planten opgekomen. Tenminste niet tot bloemvorm gekomen. Dan is er geen nectar en stuifmeel. Dus dat zijn toch wel de twee elementen die voorafgaand zijn aan wat het derde element is van die elektrische vliegenmeppers. Dus herhalend, één is dus zeg maar die landbouw die veel te veel bestrijdingsmiddelen inzet. Ja. Tweede is dus de droogte die we de afgelopen tijd krijgen. Die toekomstig nog, we hebben het in een podcast over gehad. Toekomstig is dat
de laatste
steeds.
Partij, ja.
Maar precies, is nog een groot gevaar, die droogte. En tot slot zeg maar die elektrische vliegenmeppers. Nou, als je nou kijkt naar die zeg maar soorten die aan mimicry doen, dan is dat toch wel heel bijzonder. Want ze hebben dus zeg maar een aantal kenmerken die zweefvliegen. Die verder ook nog eens keer genoemd kunnen worden in zeg maar de soort en de vorm van de vlieg zelf. De zweefvlieg zelf. Hè. Zweefvliegen hebben twee vleugels, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Het verschil met zeg maar wespen is dat ze dus zij twee hebben en wespen hebben vier vleugels. Een zweefvlieg die heeft geen taille. En dat heeft een wesp bijvoorbeeld wel.
Spreekwoordelijk zelfs.
Ja,
he?
Precies.
Ja, de wespentaille.
Zweefvliegen hebben antennen die zijn driedelig. Terwijl zeg maar vliesvleugeligen hebben antennes die veel meer delen hebben. Dan kun je ook zo'n wesp heel goed zien. Kijk, je moet dan wel van dichtbij kijken. Maar op een raam kun je dat er toch redelijk ontdekken. De vliegenogen die zijn bijna rond. En die van wespen die hebben dus meer een langwerpig. Dat kun je heel goed zien.
Mm-hmm.
Als je zo'n wespenkop ziet, dan is het zo'n langwerpige
ogen. Ja.
Nou, dan weet je al dat als het een rond oog is, dan is het dus een zweefvlieg. En in de vlucht, ja, dat is ook nog heel duidelijk. Wat ik net al zei, die zweefvliegen kunnen ontzettend snel vliegen. Dat doen wespen, die zijn veel trager. En wat ook nog eens een keer, ze kunnen stil hangen in de lucht. En vanuit die positie kunnen ze in één keer wegschieten.
Mm-hmm.
Dus dat is ook heel duidelijk dat er een groot verschil is. Nou, dan gaan we naar die mimicry toe. En ze noemen dat een evolutionaire adaptatie. Dus in de loop van de eeuwen is dat een beetje ontstaan. Dat planten en dieren gaan lijken op zeg maar andere soorten die zij nabootsen. En er zijn verschillende soorten mimicry.
Yeah.
Want vaak denk je dat er maar één soort is, omdat dat vaak bij zeg maar die zweefvliegen genoemd wordt. Maar er zijn veel meer soorten mimicry. Ik ga ze ook alle vier benoemen die er zijn. Dat is de mimicry van Müller. Heeft dan gevaarlijke en giftige soorten lijken op elkaar. Dus zeg maar gevaarlijke, giftige soorten. Daar lijken diegenen die mimicry volgen, lijken daarop. Dus dan hebben ze in ieder geval dat allerlei dieren denken, oh, dat blijft vanaf, want dat is een gevaarlijke of een giftige soort.
Ja.
Dan heb je de mimicry van Bates. Ze heeft er vooral te maken op een zichzelf voor predatoren ongevaarlijke soort lijkt op een gevaarlijke soort. Dus dat betekent dus dat een soort heel gevaarlijk lijkt, terwijl hij eigenlijk puur ongevaarlijk is, maar vijanden, predatoren heet dat dan, die blijven er maar gewoon gauw vanaf, want die denken, daar gaan we niet aan beginnen. Ja. Dan heb je de agressieve mimicry. En die noemen ze ook wel als de mimicry van Peckham. Dat zijn dus mimicry door roofdieren van een prooidier of ander soort uitgegeven om zo de prooi te lokken of ongemerkt kunnen benaderen. Dus die roofdier, dat lijkt dan op de prooi.
Juist.
En dan denkt dan zo'n beestje, die pak ik even. Maar dan blijkt het dus zeg maar een roofdier te zijn.
Aha.
Dus dat zijn ook vervelende, zeg maar, mimicry.
Dat is het eten en gegeten worden. Hè?
Precies,
dat is
natuurlijk een beetje in feite zeggen. Maar dan in de vorm van, je trapt er weer in.
Ja, precies. En die namen die je noemt, dat is waarschijnlijk dan weer genoemd naar de biologen die dat het eerst beschreven hebben.
Het eerst ontdekt hebben, ja. Precies, en dan hebben we nog eentje, dat is de mimicry van Vavilov. En daar gaat het vooral over kruiden en onkruiden. Er zijn dus sommige, zeg maar, gaat vooral over zeg maar gekweekte kruiden die dus nabootsen de zaden van bijvoorbeeld een andere soort. Het meest mooie voorbeeld is dat de zaden van de voederwikken die imiteert de zaden van linzen. En de zaden van roggen in een levenscyclus, die zeg maar zien eruit als de zaden van tarwe.
Aha.
Dus ja, dat is dan inderdaad lastig. En vooral als je in het Brabantse land bent, omdat voorheen en tegenwoordig is dat niet meer zo heel belangrijk, want alles is zeg maar op een goede manier wordt dat zeg maar geteeld. Maar vroeger konden alleen de Brabanders vooral alleen maar roggen eten. He, vandaar de arme mensen, dat waren de Brabanders, die aten roggenbrood. En de rijke mensen aten tarwe. Dus ja, rogge heeft op een gegeven moment een beetje die tarwe nagebootst. En dan dachten sommige mensen dat ze eigenlijk welke tarwe hadden staan. Terwijl het dus toch ook gewoon simpel rogge was. En ik weet nog goed, in de tijd dat ik over granen moest leren, ben ik dan ook in zo'n plant ingetrapt. Want dacht ik dat het dus inderdaad tarwe was. En toen bleek het later inderdaad toch maar gewoon rogge te zijn. Dus dat is wel grappig dat planten ook aan mimicry doen. Nou ja, goed. Als dan zeg maar een belangrijk onderdeel als een ander dier zich nabootst, dan noemen ze dat ook wel eens een keer automimicry. Daar kun je dan ook af en toe tegenkomen. En dan heeft dat bijvoorbeeld dat bepaalde vissen, tropische vissen, die hebben oogvlekken op de staart.
Ja.
En dan denkt de aanvaller dat de kop is, maar dan blijkt de achterkant te zijn.
Aha, ja.
En dat noemen ze dan automimicry.
Oké, op die manier.
Nou, dat zijn dus hele leuke voorbeelden. Nou, als wij naar ons land kijken, dan hebben we het vooral over de geel-zwarte strepen bij de diverse soorten insecten. En dus niet alleen maar zweefvliegen dat het doen,
nee.
Maar er zijn dus ook vooral zeg maar ook andere soorten insecten die nabootsen van wespen. Als je kijkt naar soorten die in plantenwereld die dus met insecten nabootsen, dat is ook wel eens leuk om te weten. De spiegelorchis, maar ook de vliegenorchis, die bootsen dus een insect na. En dat insect lijkt bijvoorbeeld op een wespachtige, maar niet de bekende wesp, maar op wespen. Er zijn veel meer soorten wespen. Mm. En dan ziet zo'n wesp, ziet zo'n bloemetje als een vrouwtje aan. Want het zijn vooral mannetjes die dan eerder wakker worden.
Yeah.
Die ziet dan zo'n bloem daar staan bij de vliegorgis. En die denkt dan van, hé, dat is een mooi vrouwtje. Dus die duikt er bovenop en die doet aan een paring. Maar wat heeft dat bloemetje voor voordeel eraan? Die heeft aan de kop stuifmeelknotsen zitten. En die stuifmeelknotsen, die drukt die af op de kop van die, zeg maar, zogezegde, zeg maar, partner die daar aan het paren is. En die gaat dan weer naar een volgende plant toe. En dan wordt dus, zeg maar, die stuifmeel overgebracht op die plant. Dus die zorgt eigenlijk voor bestuiving, terwijl hij eigenlijk denkt dat je aan het paren is. Dus dat is wel heel vervelend voor hem, hoor.
Ja, dat kan. Nou ja, als je het niet merkt. Dan,
nee, ja, dat is waar.
Als wij het ze niet vertellen. Maar dat is dus een plant die dus een dier voor de zo.
Ja, er zijn een aantal planten die dat doen. Ja, er zijn een aantal planten die doen. Ook de spiegelorchis, die wij hier niet kennen, die doet dat. Maar er zijn dus ook bijenorchissen die dat doen. Sniporchissen. Er zijn de soorten die zijn lijken zeg maar insect. En die insecten denken van, hé, lekker vrouwtje. En dan zijn ze dus met zo'n de copulatie aan het doen op zo'n plant. Waardoor de plant, zeg maar, de bestuiving voortplant. Om
en
het zo maar te
en
zeggen.
De plant maar lachen, ondertussen.
Ja, maar er is nog iets anders. Dat is ook heel mooi. De akoestische mimicry, die is er ook nog.
En die akoestische dus, mimicry, klanknabootsing dus.
Ja, dus beervlinders, dat zijn bepaalde nachtvlinderfamilie. Mm-hmm. Die kunnen, zeg maar, op signalen van vleermuizen zelf klikkende ultrasone geluiden maken. Dus dan krijg je een soort tegenboodschap. En dan schiet die vleermuis vaak zo'n vlinder voorbij. Hij laat zich meestal ook ietsjes vallen. En dan vliegt hij gewoon voorbij. Dus die beervlinder die heeft ontdekt, als ik nou een antisonogeluid maak, dan raakt die vleermuis helemaal in de war. En ik merk dat iets laat zakken, dan schiet hij er altijd langs. Dus dat heeft dat diertje in de loop van de eeuwen ontwikkeld om een soort akoestische mimicry voor elkaar te krijgen door klikkende geluiden te maken die sonogeluiden van de vleermuis stoort. Mm-hmm. Dan zijn er ook nachtvlinders die diezelfde geluiden produceren en aangeven eigenlijk dat ze oneetbaar zijn. Dus de vleermuis die dan als een dier afvliegt, die krijgt dan een signaal terug van ik ben een oneetbaar beest. Terwijl het eigenlijk gewoon eetbare vlinders zijn voor die vleermuis. Dus dat is wel grappig. Dan zei je dus uit van hallo, ik ben echt niet eetbaar. En dan blijf je dus eigenlijk wel. Dus dan schiet die vleermuis ook voorbij. Maar dan zijn er ook weer, in dit geval zijn het dus rupsen van de berggentiaanblauwtjes. Die maken geluiden om te laten horen dat zij net klinken als een mierenkoningin. En dan nemen die mieren die koningin mee in hun nesten, waardoor dat zij zich te goed doen aan de lekkere larvis van de mieren. Wij kennen dat in Nederland ook. Hè? Dat zijn geurstoffen om insecten te misleiden. Bijvoorbeeld de gewone gentiaanblauwtje is een vlindertje wat ook rupsen heeft. En die misleiden de mieren waar die ze dan meenemen in hun nesten, omdat ze ook geurstoffen, feromonen heten die, afscheiden. En dan denken die beestjes van dat een prooi is die in de mierennest moet zitten. Maar ondertussen eten die larven ook de eitjes op en de larvjes op van de mieren. Nou, dan zijn er roofinsecten, die hebben ook zo'n geur. Die ook, maar dan doen ze dus de geur na van een gewoon beestje. Waardoor dat de dieren die dan in de buurt zitten opgegeten worden door deze roofinsecten. En dat gebeurt vooral in bijennesten. Daar gaan ze dus naar binnen toe en hebben ze de geur van een bij. En tot slot heb je ook nog een keer stinkzwammen. En ook aronskelken, die hebben dan een geur die enorm naar rottigheid stinkt. Vooral die stinkzwammen zijn heel bekend. Want heel vaak kreeg ik te horen in de zomer, zegt boswachter, er ligt hier ergens een lijk. En dan blijkt het dus
een stinkzwam te zijn. Ja. Ja.
En die lokken dus insecten met hun geuren naar de plant toe. Of in dat geval naar de paddenstoel toe. Aronskelk naar de plant en de stinkzwam naar de paddenstoel toe. En daar op die kop zitten dus sporen van die stinkzwam die beesten dan verspreiden. Want ze lopen over die kop van die stinkzwam heen en verspreiden dan. En bij de aronskelk is dat trekken ook die beesten aan. En die zorgen dan verder voor een bevruchting van die plant. Nou, dat is dus allemaal met mimicry te maken. Terugkomend op het verhaal van onze zweefvliegen.
Want daar is het allemaal mee begonnen.
Daar is het allemaal mee begonnen en daar wil ik dan ook mee eindigen. Kijk nou eens uit met die elektrische vliegenmappers. Ja. Zet die alsjeblieft bij nutteloze voorwerpen, zoals de robotmaler en de bladblazer. Zet die allemaal bij elkaar in een hoekje en gebruik die never nooit meer. Want daarmee red je dus heel veel hele nuttige insecten.
Bij deze, de boodschap is denk ik wel overgekomen. Heb je opmerkingen, heb je vragen, heb je een suggestie voor een volgende podcast? Stuur het naar stuifmail@omroepbrabant.nl en dan praten wij weer verder volgende week, Frans.
Tot volgende week.